persconferentie waarbij dat rapport van de inspectie werd gepresenteerd. Dat hele negatieve rapport. En waarbij het Openbaar Ministerie bekend ging maken, wij gaan deze vrouw vervolgen. En dan vonden ze het wel zo netjes om dat even aan haar mee te delen voordat die persconferentie was.
En wat was haar reactie daarop?
Schrok zich helemaal kapot.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick, die juridisch een stuk beter onderlegd is dan ik. Dat is strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom.
Dankjewel, Wouter.
Voorafgaand aan elke podcast die we opnemen, nemen we eerst altijd even de spelregels door. In deze podcast praten we over zaken die onherroepelijk zijn.
Ja. Onherroepelijke zaken zijn zaken waarin geen procedures meer lopen en waarin de straf of de vrijspraak definitief is.
En waarin iedereen dus ook eigenlijk vrij is om te praten. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat bij betrokken bent geweest.
Nee, en ook in principe niet waar mijn kantoor bij betrokken is.
Wat moeilijk is.
Wat lastig is, want mijn kantoor is bij veel zaken betrokken, maar ook natuurlijk mijn oude kantoor. En zo'n situatie hebben we vandaag.
Want onze gast vandaag is Brigitte Rootveld. Brigitte, welkom.
Welkom.
Chris en jij kennen elkaar.
Zeker.
Jazeker. Ja, toen ik begon als advocaat in 2007 of 2008, denk ik, begon ik bij Kling & Hamer Advocaten, een bekend groot strafrechtkantoor in Amsterdam, Alkmaar, toen in Almere. En daar werkte Brigitte ook. En ik kan me onze eerste ontmoeting ook nog wel goed herinneren. Dat was een barbecue bij een kantoorgenoot in het oosten van het land. Oh, ja. Waarbij ik voor het eerst zeg maar die groep in moest als nieuwe advocaat stagiair. En Brie is dan degene die je onder haar hoede neemt. Dus ik heb daar hele warme herinneringen aan.
Het kleine babygansje toen nog.
Ik heb allemaal kuikens, ja.
Ja. Brie heeft kuikens en ik... Nou, ik niet.
Goed. Chris, de zaak die we vandaag gaan behandelen, dat is een afgeleide van een zaak waar je eigenlijk buikpijn van krijgt. En dat is de zaak van de moord op het 3-jarige meisje Savannah uit Alphen aan de Rijn. Dat is weliswaar een zaak uit 2004, maar destijds stond het hele land ervan op zijn kop. Kan jij het nog herinneren?
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik die zaak Savannah eigenlijk alleen maar ken vanuit de zaak waar we het vandaag over kunnen hebben, die Brie heeft gedaan, of die Sheet heeft gedaan. En in de voorbereiding hierop ging ik weer even teruglezen. Dacht, oh ja, jeetje, wat was er allemaal gebeurd met dit meisje?
Ja, want Brigitte, kun jij uitleggen wat de zaak Savannah precies was?
Ja, dat meisje Savannah, dat woonde met haar moeder en een stiefvader in Alphen aan de Rijn. En op enig moment in september 2004 is dat meisje door haar moeder om het leven gebracht. En toen hebben ze dat kindje hebben ze in een deken gerold en dat hebben ze in de kofferbak van de auto gelegd. Toen zijn ze gaan rijden. Toen zijn ze uitgekomen in Holt in een natuurgebied. En toen s'avonds laat, toen vond de politie het vreemd dat daar twee mensen reden. Die zeiden, mogen we eens in de achterbak kijken. En troffen daar een lichaampje aan van Savannah. Nou, afschuwelijk. Dus die moeder is vervolgd en die stiefvader is vervolgd.
En belangrijk was, dat gezin was in beeld bij jeugdzorg. Dat was een
op alle fronten, ja. Dat was een alarmgezin, zeg maar.
Ja.
En toen moeder eenmaal veroordeeld was, toen is het Openbaar Ministerie een stap verder gegaan en die hadden signalen gekregen tijdens de zaak van moeder dat de hulpverlening had gefaald.
Ja, want maar voordat dat gebeurde was die moeder is veroordeeld tot 6 jaar in TBS volgens mij en haar partner kreeg 2 jaar in TBS voor.
Klopt.
En het hele land stond van die zaak, kan ik me nog herinneren, compleet op zijn kop.
Ja, dat was heel naar.
Want iedereen vroeg zich af, hoe kan dit
gebeuren.
Ja.
Ja, al snel kwamen de signalen naar buiten, ook tijdens de zitting van moeder, dat gezin gewoon vol onder de aandacht was van jeugdzorg en dat er heel veel verschillende hulpverleners in het gezin waren. En dat is de reden geweest dat het Openbaar Ministerie een keuze heeft gemaakt. Dat was eigenlijk nog niet eerder gebeurd om een hulpverlener te gaan vervolgen strafrechtelijk.
Ja, Wout, misschien is het toch wel even goed om ook, omdat het best wel een complexe zaak is, om even te omschrijven wat nou eigenlijk wat is er met dit meisje gebeurd? Welk proces is dit meisje doorgegaan met haar ouders en met de instanties voordat we komen tot wat anders?
Nou, moeder was een borderliner en lag onder scherp toezicht van jeugd. Zorg omdat er wel eerder problemen in het gezin waren. Moeder had zelf ook een traumatische geschiedenis van mishandeling en veel geweld. Dus er was hulpverlening in het gezin. Op een gegeven moment, want borderliners die gaan omhoog en omlaag. En dat ene keer gaat het wel goed, andere keer gaat het niet goed. Toen is er een tweede kindje geboren. En toen kwamen er heel veel zorgen. Dus er is zeg maar in mei is er gemeld, toen dat tweede kindje was geboren. Toen kwam daar kraamhulp en de buren zijn gaan melden van, hey, het gaat niet goed daar. Savanne zou opgesloten worden in de kamer en stevig met haar armpjes worden gepakt. Het kindje had veel blauwe plekken. Toen is de hulpverlening die eigenlijk uit het gezin was gegaan, omdat tijdens de zwangerschap ging het goed. Het meisje hebben ze Rowena genoemd, naar het meisje van Nulde. Ja. En toen is de gezinsvoogd, mijn cliënte, die is weer teruggekomen in het gezin, wat actiever. En die heeft die signalen gezien en die heeft toen heel veel hulp ingezet. En toen is het in de zomer is het eigenlijk heel goed gegaan. En toen heeft in september hebben de mensen die daar in dat gezin waren, zijn allemaal langzaam eruit gegaan, omdat het eigenlijk heel goed ging. En dit was iets... Nou ja, dan gebeurt dit en dat is een momentopname. En de vraag is, was dat voorzienbaar of niet?
Want hoe is zij om het leven gekomen, Savanne?
Volgens mij hebben ze er...
Een washandje
in de mond en onder de douche gezet. En er gewoon niet meer naar omgekeken totdat ze gestikt is. Ja. Heel naar.
Ja, het is echt, ja. Het is echt wat heel ik al zei, zaak, het is ja. echt een zaak ja. waar je echt buikpijn... En wat ik ook al heb gezegd is natuurlijk, het hele land stond daar van destijds compleet op zijn kop. Ja. Ja. Toen heeft het OM besloten, we gaan... ik denk... Is dat gebeurd, denk je, in het achterhoofd van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Of?
Ja, en er kwam een inspectie van de volksgezondheid, zat erop. Dus de inspectie had een rapport gemaakt. En de uitkomsten van dat rapport, die zijn besproken met het Openbaar Ministerie. En toen hebben ze besloten, oké, we gaan kijken of we haar kunnen gaan vervolgen.
Want die uitkomsten van het rapport, die waren heel negatief die zorg hadden moeten bieden.
Klopt, ja.
Oké, en toen hebben ze... Want je zou ook kunnen zeggen, nou dan gaan we jeugdzorg als instituut vervolgen, toch?
Hebben ze niet voor gekozen. Ze hebben echt gekozen voor deze gezinsvoogd.
Ja. Weet je waarom?
Nee, dat weet ik niet. Ja, omdat zij dus meende dat zij echt... Omdat ze al zo lang in het gezin was, dat zij zelf een verkeerde afweging had gemaakt.
Ja. En hoe... Oké, dus dit is dus... Hè, we hebben het hier vaak over mensen die... vervolgd worden die ofwel in de criminaliteit zijn... of echt een crimineel feit hebben begaan of daarvan verdacht worden. Maar dat was in dit geval dus... Ja, dit was een mevrouw die deed haar werk.
Die deed gewoon haar werk.
En dat was misgegaan. Of,
zij is zeg maar in het... Ik geloof dat het begonnen is in najaar 2004. Of voorjaar, begin 2005. Toen de zaak... Want ik ben gebeld door bureau jeugdzorg van... Wil jij deze zaak doen? En want zij belde mij toen op, dat weet ik nog heel goed. En zeiden ze, ja, want het gaat met meisjes ervan, u weet wel. Maar toen dit gebeurde, was ik op vakantie in Australië. Ik had wel meegekregen dat André Hazes was overleden. Want dat was echt heel groot nieuws. Ja. Maar deze zaak was mij ontgaan. Dus toen ik met jeugdzorg zat te bellen, ben ik heel snel gaan googlen. Want ik had geen idee waar ze over had. Toen ben ik maar gaan inlezen.
Dus jij bent door jeugdzorg benaderd, wil jij deze zaak voor ons doen?
Door de jurist van jeugdzorg.
Ja. Oh ja, en hoe kende je die? Of hoe kwam dat contact? Of heeft hij gewoon een telefoonboek?
Nee, volgens mij. Was het zo dat zij iemand gewoon privé kende en die had gezegd, bel haar maar.
Ja, oké.
Terwijl dit niet echt mijn expertise was op dat moment.
Nee, oké. En dan denk je bij jezelf, jeetje, dit heb ik nog nooit aan de hand gehad, denk ik zo.
Nee, en ik wist ook meteen dat het groot was en ik wist ook dat het anders was dan anders.
Ja. En toen je dus die dame van jeugdzorg, we kiezen er vandaag voor om haar naam uit privacyoverwegingen niet te noemen. Toen je haar voor het eerst ontmoette, wat voor iemand trof je toen aan? Daar ben ik dan benieuwd.
Nou, dat ging heel gek. Wij hadden een afspraak gemaakt om elkaar te zien. Want er was zij werd ontboden bij het Openbaar Ministerie. Dus wij hadden een afspraak, zeg maar, volgende week woensdag om 10:00 bij de officier van justitie.
Ja, dus ze is niet gearresteerd of zo?
Nee.
Oké.
Dus, maar er kwam een gesprek eerst met de officier van justitie. Dat is al niet gebruikelijk.
Nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt.
En toen, dat gebeurt echt nooit. Dat was al raar. En ik had al gesproken met de jurist van jeugdzorg. En ik had een telefonisch contact met haar gehad, eventjes, om me even te introduceren. En toen belde zij mij op een maandagavond om 8:00 helemaal in paniek op. Omdat er een agent in de deur was geweest met een brief van het Openbaar Ministerie. Dat zij zich de volgende avond om 7:00, ik weet het nog goed, 9 maart, want mijn man was jarig. En ik heb toen alles uit mijn handen laten vallen. Dan gaan we niet uit eten, we gaan mee. Ja. Wij moesten s'avonds om 7:00 ons melden bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. En toen heb ik
haar... Wat een rare tijd. Ja, sorry.
Ja, daar zat een reden achter, maar dat wist ik op dat moment ook niet. Dus wij zijn samen daarheen gegaan. En moet je voorstellen, dan kom je bij het Paleis van Justitie, dat is al dicht. En dan moet je ergens aanbellen. En daar kwam de officier zelf aan van, nou, goedenavond, gaat u maar even mee. Dat is heel gek.
En jij was dan met cliënt?
Ik was met cliënt en wij hadden in de auto van Alkmaar naar... want daar werkte ik toen op dat moment. Naar Den Haag hadden wij al van alles besproken en een beetje kennis gemaakt.
Maar ik kan me voorstellen dat die vrouw op van de zenuwen is geweest.
Ja, bloednerveus. Maar die had ook geen idee waar ze in terecht kwamen. En die had toen nog zoiets van, we horen het wel. Want ik wist ook niet wat er ging gebeuren. En toen bleek dat 10 maart zou 2005 zou op Telepoort, of Nieuwspoort, hoe heet het, Telepoort in Den Haag?
Ja,
Nieuwspoort. Was er een persconferentie waarbij dat rapport van de inspectie werd gepresenteerd. Dat hele negatieve rapport. En waarbij het Openbaar Ministerie bekend ging maken, wij gaan deze vrouw vervolgen. En dan vonden ze het wel zo netjes om dat even aan haar mee te delen voordat die persconferentie was.
En wat was haar reactie daarop?
Schrok zich helemaal kapot.
Ja?
Ja, terecht.
Maar mag ik even voor mijn begrip, hè? Want ik mis even, want er liep al onderzoek naar jeugdzorgen naar deze vrouw.
Ja.
He, dus ze was ook al gehoord door de politie waarschijnlijk,
nee,
of dat niet?
Nee, dat was nog helemaal niet.
Was helemaal niet gebeurd?
Nee, dat was helemaal nog niet gebeurd, nee.
Maar de jurist van jeugdzorg wist wel, nou, ze zijn wel bezig ook te onderzoeken van, he, ze ligt er als aansprakelijkheid voor ons.
Ze hadden een brief gestuurd naar de gezinsvoogd van, je moet dan en dan, moet je je melden en denk ze wel handig als je een advocaat meeneemt. Ja.
En dan is het dus zo dat er dus een rapport wordt geopenbaard met stevige kritiek op de instellingen, zeg maar. Het Openbaar Ministerie wilde dat combineren met de ferme aanpak. We gaan de gezinsvoogd vervolgen. Daar kwam het eigenlijk nog neer.
Dat, precies dat. Ja.
Zo.
Toen ben ik ochtends.
Dus jouw cliënt had het idee van, ik ben dus de kop van jut.
Ja, want zij zei, we gaan morgen dat rapport presenteren. Wij hebben naar aanleiding van de uitkomsten van dat rapport hebben wij besloten om u te gaan vervolgen. En gezegd, u moet een advocaat mee. Nou, die heeft u nu. En dan moet u de komende 2 weken maar een beetje vrijmaken. Want we gaan u een aantal dagen verhoren op het politiebureau Alphen aan de Rijn.
En wat voor iemand was jouw cliënt eigenlijk? Wat voor mevrouw is dat?
Gewoon een hele gezellige. Ja, je zou een vriendin van haar kunnen zijn, weet je. Het kan je buurvrouw zijn, gewoon doodnormaal, gezin, 2 kinderen.
En zij werkt al best lang bij jeugdzorg.
Al jaren, dat was een hele ervaren gezinsvoogd.
Maar wat werd haar dan precies verweten in eerste instantie? Weet je, niet in de zin van juridisch, dat was natuurlijk een soort dood door schuld, zware
dood door schuld,
maar gewoon feitelijk.
Niet ingegrepen en daardoor had de dood van Savanne voorkomen kunnen worden. Dat is eigenlijk het verhaal.
Ik heb het even nagezocht. De hoofdofficier die had het in een reactie zei hij dat er 35 getuigen waren die verklaard hadden dat de gezinsvoogd gewaarschuwd was voor de bedreigende situatie. En hij heeft daarover gezegd, citaat, ze heeft te weinig actie ondernomen om het kind in veiligheid te krijgen. Ze had Savanne uit huis moeten plaatsen. Ja. En dat is een hele zware beschuldiging.
Ja.
Denk ik, voor dat iemand die... Want hè, als je kijkt mensen bij jeugdzorg, dat zijn de mensen die natuurlijk eigenlijk dat werk doen. Niet alleen omdat het een baan is, maar ook om de wereld misschien wel een beetje beter te maken.
Precies. Dus dat valt dan heel rauw op je dak. En je komt ineens, weet je, je gaat in plaats van 's ochtends naar je werk, ga je met je advocaat naar een politiebureau waar je dan de hele dag zit.
Ja, kijk, wat het extra hard maakt, vind ik. Kijk, je kunt vervolgd worden voor daden die je pleegt. En dat kan natuurlijk een moord zijn of wat dan ook. Maar dat kan ook zijn dat je in het verkeer een grove verkeersfout maakt. Waardoor een stapperfeit ontstaat, letsel. Alleen deze vrouw werd vervolgd. En dat kan ieder normaal mens gebeuren. Maar deze vrouw werd vervolgd niet omdat ze iets gedaan had.
Maar iets nagelaten.
Maar omdat ze in de visie van het Openbaar Ministerie iets nagelaten had. En dat was wel lastig.
Ja, oké, maar nalatigheid kan natuurlijk ook, dat is natuurlijk een verwijt.
Ja, maar nalatigheid is iets anders. Hè? Want nalatigheid, dat is veel breder juridisch gezien. Kijk, op het moment dat ik een kruising oversteek met mijn auto en ik kijk niet naar rechts en naar links en ik rijd door rood, dan kunnen ze zeggen, ja, je bent nalatig geweest, ben ik ook. Alleen hier gaat het om dat zij iets had nagelaten. Dus zij had niet het meisje Savanne iets aangedaan of wat dan ook. Nee, het verwijt is, u heeft iets niet gedaan.
Ja.
Waardoor het aan uw schuld te wijten is dat dit gebeurt.
Je ziet het wel bij rampen. Hè? U heeft nagelaten om de veiligheidsknop of de nooduitgang open te zetten. U heeft dat nagelaten.
Ja.
Stond, hè, dat is iets wat je in dat soort zaken...
Maar het heftige hiervan nog eens een keer is dat deze dame, deze vrouw is van een overheidsinstelling. Hè? Dus het is de overheid die verantwoordelijk is voor de kinderbescherming, voor jeugdzorg.
Ja.
En dat wordt... De verschrikkelijke gevolgen in deze zaak worden dan vervolgens afgewenteld op 1 persoon.
Dat was heel naar.
En...
Maar zij had wel, jeugdzorg stond als 1 blok achter haar.
Oh ja?
Ja, haar collega's met de leidinggevende, de raad van bestuur of wat je er allemaal hebt, stonden allemaal als 1 blok achter. Hebben geen moment aan haar getwijfeld.
Oh. En wat heb jij tegen haar gezegd? Hoe ging jij op contact? Oké, u heeft een probleem, een groot probleem lijkt mij. Of zag jij gelijk als iets van, joh, we gaan dit winnen?
Ja.
Dat klinkt natuurlijk in zo... Ja. Kijk, ik kan me voorstellen dat als zoiets je verweten wordt, dat je echt met de billen bij elkaar zit. Van straks zit ik gewoon in de gevangenis hiervoor.
Nee, dat ging sowieso niet gebeuren. Want dat ging niet worden. Dit was een soort proefballon wat opgelaten werd. Maar je offert iemand wel heel erg op. En Ik heb toen een andere collega erbij betrokken, Simeon Beurmeister, want het was best wel groot. Ja. En het was een heel groot dossier, er moest heel veel in gebeuren. Dus ik zei, nou, ik wil het liever samen doen, dan kunnen we daar goed over overleggen. Wij hadden ook steeds overleggen bij Bureau Jeugdzorg, met de juristen, met de Raad van Bestuur. En zaten we met z'n allen van, oké, hoe gaan we dat nu doen? Wat is de vervolgstap? Maar zij heeft mij in het begin, heeft zij mij iets verteld, ook in haar verhoor. De reden waarom zij op het moment suprême, waar iedereen het maar over had, bepaalde beslissingen heeft genomen, dat ik dacht, maar die gaan we uitwerken. En dan, dat is een turning point.
En wat waren dat voor beslissingen?
Nou, dat kan ik je uitleggen. Toen Romena was geboren, toen kwamen dus ineens al die mensen. Iedereen vond wat van de kraamhulp. En iedereen ging melden en de buren en het hele toestanden. Het gaat niet goed. Toen is zij daar geweest. Toen heeft zij een bezoek afgelegd. En toen heeft zij de signalen die zij gekregen had, heeft zij op dat moment, toen zij in huis was, niet gezien. Ze zag wel dat het niet helemaal goed ging met moeder. Maar dat er met Savanne al die dingen die daar verteld werden, heeft zij niet gezien. En zij zei, ik had haar toen mee kunnen nemen. Maar moeder was heel kwetsbaar, want net bevallen. Hormonen gieren door het lichaam, borderliner, nou, stuitenbal alle kanten op. Ze zegt, en die baby, die was niet onder toezicht. Ze zegt, dus ik kon Savanne meenemen. Dan had die moeder helemaal geflipt. En die baby was daar onbeschermd. En ja, dat had ik niet binnen een dag geregeld. Ze zegt, dus ik heb keus gemaakt om niet Savanne uit huis te halen, omdat ik die baby niet achter wilde laten. Maar ik heb de keus gemaakt om als een gek allerlei disciplines in te zetten. En het is gebeurd. En dat werkte, want de hele zomer door kwam er heel veel hulpverlening over huis. En hebben ze moeder helemaal weer op de rit gekregen met dat kind.
Maar dat is ook een beslissing waar je, als je daarover nadenkt, dat je dus denkt van, oké, dit kan ik doen. Hier heb ik mandaat voor. Dat is ook een beslissing die je neemt. Waar je buikpijn van krijgt. Dat je denkt, zo'n beslissing,
ja,
dat is een Sophie's Choice-achtige beslissing.
Ja. Ja, want je weet niet of je het goed doet, maar in haar optiek, ze zei, ja, ik kon niet de veiligheid van die baby garanderen. En ik wist, als ik ze van hem mee zou nemen, werd die moeder, die ging bezeuk, die werd helemaal gek. Ja. Zegt, dus die beslissing heb ik niet genomen, maar we zijn wel constant er naartoe gegaan. Constant hebben we gemonitord. Toen ging het heel goed. Al die mensen die in die hulpverlening zaten, die hadden contact met elkaar. En die zijn er heel langzaam uitgegaan, omdat moeder volledig op de rit was. Er was in september, toen dit gebeurde, totaal geen teken dat het niet goed zou gaan.
Ja.
Kijk, en wat je dan ziet gebeuren, en dat is het nare, en dat is natuurlijk ook een beetje mens eigen, is dat die hulpverleners die erin gezeten hebben en eruit zijn gegaan, ineens allemaal gaan wijzen. Want ze denken, ja, ik ben straks de volgende.
Ja. Wauw, dus dat kop van jut gevoel werd steeds erger. In die tijd was er, dat was die zaak Savanne, was ook in de media breed uitgemeten. Wat heb jij daarvan meegekregen? Wat heeft jouw cliënt daarvan meegekregen? Mensen die ook, hoe ging dat? Wat?
Ik ben die ochtend daarna, ben ik weet je, als een soort anoniem iemand, ben ik in die zaal gaan zitten bij Nieuwspoort. Ik deed wel zaken met een beetje media, maar niet op dit niveau.
Nee.
Dus ik was ook een stuk jonger nog en ik wat minder ervaren dan nu. En ik zat daar en ik hoorde iedereen, nadat die presentatie was geweest, had een mening. En ik dacht echt, what the fuck? Dus ik ben heel snel in de trein aan kantoor gegaan.
Is hier.
En ik had met haar afgesproken, want zij woont gewoon erg in een rijtjeshuis in een klein dorpje. Jouw identiteit mag nooit naar buiten komen, nooit. En dat is ook niet bij de media. Wij wilden geen mensen in de tuin, helemaal niks. Echt helemaal niks.
Daar waren jullie bang voor natuurlijk.
Daar waren we bang voor. En dat hebben we ook bij het OM neergelegd. Van jongens, doe me één lol. Laten we het gewoon gezellig houden. Laten we dit alsjeblieft niet doen. En op een gegeven moment, dat weet ik nog heel goed, er was heel veel aandacht voor. En zij is gehoord al die dagen. En toen kwam er een dossier, een einddossier. En toen zijn Simeon en ik gaan kijken. En toen hebben wij bijna 40 getuigen opgeroepen en ze hebben een hele zomer in Den Haag gezeten. Het was een mooie zomer, want de rechtercommissaris dicteert altijd in afwezigheid. Dus ik heb uren op terras gezeten in Den Haag. Ik ken alle horeca inmiddels daar.
Die snap ik even niet.
Op het moment dat je een getuigenverhoor hebt bij de rechtercommissaris, als verdediging. Kijk, in een dossier zitten heel vaak getuigenverklaringen.
Ja.
En die getuigenverklaringen zijn afgenomen door de politie. En als wij dan aan bod komen als advocatuur, dan worden die getuigen of andere getuigen worden gehoord bij de onderzoeksrechter, de rechtercommissaris. Dat gaat iets anders dan bij de politie vaak. Het hangt een beetje van de RC af, van de rechtercommissaris af. Maar het komt vaak voor dat de rechtercommissaris schrijft mee. Hè, tijdens het verhoor. Jij stelt vragen, alles. En dan is het klaar. En dan gaat de rechtercommissaris alles op papier zetten. En ja, en dat duurt, het kan wel anderhalf, twee uur of misschien wel drie uur.
Dit waren hele lange verhoren. Dus dan zei ze, gaat u maar een kopje koffie drinken? Ja. Ik bel u wel als ik klaar ben.
Je moet gewoon wachten eigenlijk tot het hand.
Tot het klaar is. Dan kom je terug en dan wordt het weer voorgelezen. En dan weet je of het goed is.
Ongelooflijk.
Ja. Gelukkig houdt Brie niet van horeca. Dus dat scheelt.
Dat scheelt een slok op een bord. En toen op een gegeven moment, Dus die getuigen zijn allemaal gehoord. En toen moest het OM een beslissing gaan nemen. En ik vergeet nooit. Ik reed altijd van huis van Amsterdam achterlangs. Dat was een mooi stukje langs het kanaal naar Alkmaar. En ik rijd halverwege het kanaal. En ik word gebeld door de officier van justitie. Die mij beloofd had. Als we een beslissing hebben genomen, dan gaan we dat met u bespreken.
Ja.
En zij zei, we hebben een beslissing genomen. We gaan nu uw cliënt vervolgen. En er komt een persconferentie.
Oké. En dan moet jij bellen.
Dan
met je cliënt.
Moet ik haar bellen van ga even met je sokken voor je oren even 3 dagen in huis zitten met de gordijnen dicht alsjeblieft. Want nu wordt het nasty. Dat was ook heel naar. En ik kwam op kantoor en ik weet nog dat we op een gegeven moment 4 man aan de telefoon hebben gezeten. En dat op een gegeven moment de telefoonlijn eruit is geklapt.
Want?
Omdat alle media ging bellen. Iedereen wilde langskomen voor een interview. En ik dacht, nou, wat gebeurt hier? Ik heb nog nooit mee.
Mag ik even vragen tussendoor, Wout, als het mag? Kijk. Professioneel gezien, als die zaak binnenkomt en je hoort zeg maar wat een beetje het idee van het Openbaar Ministerie is, denk je nou, dit is een snoepje van een zaak, om het zo maar te zeggen, toch?
Waarom zou je dat denken?
Nou ja,
in mijn optiek, dit is een afgrijzelijke zaak.
Ja, het is een afgrijzelijke zaak. Ja.
Juridisch is het
maar juridisch is het een prachtige zaak.
Okay, ja, okay.
En het is al eens een keer juridisch principieel en er spelen allerlei aspecten, overheid, zorgplicht. Ja. Nou, het is gewoon fantastisch. Qua zaken juridisch is het fantastisch. Als advocaat wil je zo'n zaak doen, ondanks de ellende die erachter steekt.
Ja.
Jij zei net ook, Brigitte, van nou weet je, ik dacht eigenlijk al meteen al, dit gaat hem nooit worden. Waar had je haar op voorbereid? Want je gaat hiervoor horen met haar in. Hè? Ja. Zij vertelt haar versie van het verhaal. En dan ben je klaar. En dan heb je natuurlijk ook weer besprekingen met je cliënt. En dan vraag je cliënt, wat denk je? Wat gaat het worden? Waar had je haar op voorbereid op dat moment?
Ik had zelf constant het gevoel dat dit echt niet haalbaar was.
Nee.
Maar dat weet je pas als het eindsignaal heeft geklonken. Dat weet je niet. En het heeft ook, dat was heel vervelend, dat het heel lang heeft geduurd na de verhoren, eer dat er een vervolgingsbeslissing werd genomen. En dan krijg je een beetje hoop dat je denkt, nou, zo belangrijk is het kennelijk niet, dan duurt het nogal lang. En dat er toen toch een vervolging kwam, was een beetje een mokerslag. Maar toen heb ik wel gezegd, is een worst case scenario, je wordt veroordeeld en dan krijg je een taakstraf. Maar ja, die smet heb je dan wel op je. En zij zei, maar ik heb gewoon niks fout gedaan. Ik zei, maar dan gaan we ook daarvoor. Ik zeg, dit is de eerste ronde. En als je veroordeeld wordt, gaan we in hoger beroep. En dit is ook iets leuks voor de Hoge Raad om naar te kijken. Ik zeg, absoluut. Dus voorlopig zijn we dan niet. Ik zeg, je moet het alleen wel volhouden. Want dit gele geintje heeft geloof ik 3 jaar geduurd of zo.
Ja. Goed, even terug naar die dag dat het bij jou de media dus aan de telefoon. Ja. Heb je ook een mediastrategie gekozen? Of heb je gezegd, joh, ik geef 1 interview, daar moet iedereen het maar mee doen? Of wat hebben jullie gedaan?
We hebben een mediastrategie gekozen door dat ene stuk wat ik net zei, wat eigenlijk heel een keerpunt was in de verdediging. Om dat niet naar buiten te brengen. En verder heel beperkt interviews te geven.
Okay.
En toen we naar zitting gingen. Toen had ik ook het een en ander geregeld. Want ik had geregeld met de rechtbank Den Haag. Die waren heel behulpzaam. Ik had met haar een parkeerplek waar het personeel parkeert. En wij konden onderlangs naar boven. En ik had een aparte kamer waar zij met haar man zat. En als de zaak begon en ook met pauzes en zo, dan werden wij als eerste naar binnen gebracht. En dan vulde de zaal zich. En als er geschorst werd, gingen wij als eerste naar buiten. En zij ging dan door de achteruitgang weg. En Simeon en ik deden aan de voorkant de pers.
Ja. Okay.
En ik heb steeds RTL4 bijvoorbeeld elke avond gedaan. En Simeon deed wat andere dingen. En op een gegeven moment, je weet wat het werkt, dan word je gebeld door Pauw en Witteman, toen nog. Daar wil je dan bij, maar dan moet je wel zeggen, als je niet belangrijk genoeg bent, dan mag je nergens anders gaan zitten. En vervolgens, en we hadden ingezet op De Wereld Draait Door. En dan word je op een gegeven moment afgebeld, omdat er iets was gebeurd wat ze niet. En dan kan je nergens meer heen. Dus hadden we zoiets van, weet je wat, zoek het uit. En ik heb 1 keer maar media gedaan. Ik ben aan het eind naar de vrijspraak, ben ik bij Pauw en Witteman gaan zitten.
Wat kies je? Een mediastrategie kiezen? Is dat een ding in zo'n zaak?
Nou,
je weet gewoon bij deze zaak.
Nee, kijk, zeker in zo'n zaak. Ik denk in zo'n zaak wel. Alleen je hebt natuurlijk ook te maken
met
je cliënt. En je hebt ook te maken in dit geval met bureau jeugdzorg waarschijnlijk. Dus het is ook niet dat je heel even op eigen houtje kan gaan. Maar goed, dit is natuurlijk wel een zaak waarin je een mediastrategie zou moeten hebben. Omdat er heel veel media op afkomt.
Ongelooflijk.
Ja. Dat betekent niet dat je er altijd aan moet toegeven. Of dat je allerlei van alles moet doen. Dat hangt helemaal vanaf of het in belang van jouw cliënt is. Maar dat is ook eventjes mijn vraag. Want ik, in mijn herinnering, maar ik weet niet of dat correct is. Misschien komt dat ook wel omdat ik volgens mij ook wel toen de tijd op dat kantoor werkte. Ja, het ging allemaal buiten bij Homer. Maar was de maatschappelijke opinie was wel in haar voordeel, toch?
Nee.
Of niet? Of juist niet?
Nee, niet zo. Niet. Nee, nee. Niet zo. En ik dacht alleen maar, dat komt wel goed. Want als die vrijspraak er is, dan ga ik het uitleggen.
Ja, maar goed, want in de beroepsgroep klonk destijds ook, jeugdzorg is vogelvrij.
Ja. Was een congres. Simeon en ik waren uitgenodigd om te spreken op een congres. En die mensen, er zaten er duizenden gezinsvoogden. En die waren allemaal heel erg voor ons. Want wij moesten haar gaan redden. Die mensen leefden enorm met haar mee. Nou, maar iedereen had angst.
Ja, want even naar Chris. Want wat als zo'n zaak tot een veroordeling leidt. Wat betekent dat dan? Dat dus de mensen zou hele verstrekkende gevolgen kunnen hebben.
Ja, goed. Kijk, niemand ontkomt aan strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Nee. Ik bedoel, ook niet als je bij jeugdzorg werkt. Alleen als het gaat gezien de feiten en omstandigheden in deze zaak, en het gaat om een bepaalde vorm van nalaten wellicht. De signalen onvoldoende oppakken. Of
ja, want
politiemensen
bijvoorbeeld worden ook wel eens vervolgd natuurlijk. Hè?
Je bent dan strafrechtelijk aansprakelijk. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een lastig verhaal. Want iedereen kan fouten maken in zijn werk. En iedereen kan misschien een keer een signaal niet oppikken of te laat reageren. Alleen het punt is, als je in zo'n functie zit, heb je natuurlijk een bepaalde zorgplicht. En dat maakt dat jouw verantwoordelijkheid hoger ligt. Maar ik snap heel goed dat al die gezinsvoogden dachten, ja, als deze gezinsvoogd gaat, dan strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, dan zijn we allemaal wel enigszins vogelvrij. Want je hebt natuurlijk niet die situatie altijd in de hand van wat daar gebeurt.
Ja, de rechtbank heeft uiteindelijk ook geoordeeld dat zij deels nalatig is geweest.
Ja.
Maar dat er geen causaal verband is tussen die nalatigheid en de uiteindelijke dood van het kind.
Ja, want we gaan nu eigenlijk. Ja. We lopen een beetje op de zaak vooruit. Want hoe ging de strafzaak?
De zitting.
Was je nerveus van tevoren?
Ja. Maar gezond gespannen, zeg maar.
En je cliënt?
Het is ook leuk, zo'n zitting. Voor de cliënt niet, maar het heeft wel. Je pept je op. En wat wij hadden gedaan. Ik had gezegd tegen Bureau Jeugdzorg. Ik zeg, als er een zitting is. En er zit een slachtoffer in de zaal. Die met spreekrecht. En zo'n rechtbank is daar gevoelig voor. Ik zeg, ik wil dat mijn cliënt gesteund wordt. En hoe jullie het doen, doen jullie het. Je hebt er heel veel in Nederland. Er zijn 5 zittingsdagen en ik wil 5 dagen lang.
Want waarom wilde je dat je cliënt gesteund wordt?
Voor haar, om haar hier doorheen te slepen. Want voor haar was dit de hel. Dit was voor haar echt zo loodzwaar. Ik had zo medelijden met haar. Het was echt heel naar. Dus ik had gezegd tegen jeugdzorg, ik wil elke dag 50 tot 75 gezinsvoogden in de zaal. Op de publieke tribune. Dus ze hadden een aparte, ik had het ook aangekondigd in Den Haag. Dus ze hadden een aparte zaal waarin de gezinsvoogden konden meeluisteren en ook haar konden steunen.
En bood dat steun voor haar?
Ja, heel erg.
Oh ja.
Zij voelde zich enorm gesteund en gehoord. En die mensen zitten op de tribune en die luisteren mee. En die geven non-verbaal ook een signaal af. Dus een rechter ziet daar toch allemaal collega's zitten. Dat als er dingen gezegd worden door het OM waarvan in hun optiek het niet klopt, gaan die mensen toch allemaal een beetje zo zitten kijken van, ja, dat is lekker,
ja,
zo werkt het niet. Dat heeft invloed.
Dit was ook niet alleen uit steun, maar ook misschien wel strategisch.
Dit was strategisch, ja.
Eventjes voor mij, want we weten allemaal, zeker met grote strafzaken die meerdere dagen duren. Dat veel afhangt van wie zit er in de combinatie.
Zeker.
Wie zit er in de rechtbank.
Ja. Hebben we het hier vaker over gehad.
Wie is de officier van justitie. Maar even voor mijn beeld. Het OM, hoe hard zaten zij erin? Zaten zij er hard in of niet?
En hoe?
Vervelend hard in? Helder. De rechtbank, hoe zaten die? Hoe was de sfeer op zitting?
De sfeer op zitting was prima.
Ja.
Ja, en mijn cliënten werd wel stevig ondervraagd, maar dat ging ook goed, die boodstand. En ik moet zeggen, wij zaten daar samen, Simeon en ik. En eerlijkheidshalve, we hadden het pleidooi verdeeld. En we hadden onze briljante collega Sander Jansen, hadden we het hele opzetstuk, opzetschuldstuk laten schrijven, omdat hij daar gewoon heel goed
in was. Maar die was toen ook nog niet zo bekend als dat hij
nu is. Maar net zo geniaal als dat hij nu is. Ja. Dus dat is echt...
Dus heb je voor de rechtbank weggegooid en dacht je, ik ga gewoon uit de losse pols ga ik pleiten.
Nou nee. En Simeon had een heel mooi verhaal over haar persoonlijke omstandigheden en wat dit met haar gedaan had. En daar raakten mensen door geëmotioneerd. Die gezinsvoogden werden allemaal... Want die dachten, ja, ik had daar ook kunnen zitten. Dus dat had ook nog wel effect.
En de officier?
We waren er 2.
Ja.
We begonnen met 1, maar wij waren met z'n 2. Dus uiteindelijk waren zij ook met z'n 2. Waren 2 vrouwen. En die waren heel pittig.
Had je het idee dat het persoonlijk was?
Ja, dat weet ik niet. Nee. Ja.
Nee. Maar goed, je kunt natuurlijk wel eens hebben. Kijk, ik zie de aarzeling bij Brie, want zo is Brie niet. Hè. Als je Jan en Kuipers hier hebt, heb je een ander verhaal.
Oh, ja, ja. Nee, je bent diplomatiek. Ja,
ja, okay, ja, maar dat is toch heel goed. Dat zie je Brie ook. Prima. Alleen je kunt officieren treffen waarvan je af en toe kunt denken van, ja, maar dit gaat niet meer om het juridische.
Dit
gaat nu om de prestige, om de weg die je eenmaal bent ingeslagen, die moet afgemaakt worden.
Had je dat gevoel?
Ja.
Ja, dat kan.
Okay.
Hoe was jullie verhouding met de cliënt? Want jij was samen met Simon Burmeister, ja, een team.
Ja.
Nou, ik ken Simon Burmeister toevallig ook wel een beetje. En de mensen die hem kennen, die weten ook. Het is een hele vriendelijke, ja, warme man,
ja,
ook.
Ja.
Nou, jij bent ook een vriendelijke, warme, ja, vrouw. Dus jullie, ja, zaten met z'n tweeën bovenop deze...
Wij hebben haar doodgeknuffeld. Ja,
ja, ja, dat had ik al een idee.
Ja. Gepemperd en doodgeknuffeld, ja. Ja, maar ook, ja, met... Ik heb nog steeds contact met haar.
Ja. Goed, daar gaan we het zo over hebben. Want uiteindelijk het vonnis.
Ja, dat werd een vrijspraak. Zwaar bevochten. Maar in mijn ogen volkomen terecht.
Maar er werd wel geoordeeld dat ze nalatig is geweest.
Ja. Maar dus niet dat... zodanig dat uiteindelijk... kijk, wat de rechtbank uiteindelijk heeft gezegd... gewoon in één zin... de dood van Savannah op dat moment... was niet voorzienbaar voor de hulpverlening. Omdat die moeder zo'n grillig beeld vertoonde... en het op dat moment zo goed ging... dat er op geen enkele manier toen... kijk, als zij in mei was overleden... en de gezinsvoogd had toen niet ingegrepen... en had signalen genegeerd en had gedacht... ik blijf hier alleen in en ik haal niet nog 13 andere mensen erbij... dan had het foute boel geweest. Dan had je een probleem kunnen hebben. Maar nu dat alles was opgetuigd... en moeder helemaal op de rails was gezet... en het heel goed ging... en er op geen enkele manier nog een telefoontje kwam... bij het meldpunt kindermishandeling of waar dan ook... van hey, gaat niet goed... was dit niet voorzienbaar. Ja. De grilligheid van moeders psyche was niet te voorzien.
Nee, want confrère Burmeister heeft ook aangevoerd... van ja joh, een samenleving waarin dit soort dingen niet... Nee. Mis kunnen gaan is een utopie.
Ja, we leven niet in een maakbare samenleving, zegt Simon altijd. En dat is ook zo.
Ja, ja. Ja, kijk, in juridisch was het een hartstikke interessante zaak. Waarom? Omdat het juridisch eigenlijk teruggaat naar de eerste vraag die je stelt... bij de beoordeling van een mogelijk strafbaar feit. Is een bepaald handelen...
Wie schuld is het?
Nee, maar is een bepaald handelen of een bepaald nalaten van een persoon...
Ja.
Heeft dat geleid tot het gevolg hè, wat wij als strafbaar feit zien? Dus heel simpel gezegd... Als ik iemand doodschiet, dan is mijn handelen... Hè, heeft geleid tot het gevolg de dood. Maar hier ging het al eens een keer om nalaten. En dan krijg je de causaliteitskwestie. Dus heeft dat nalaten... staat dat in een verhouding tot het gevolg dat zij is overleden? Dus dat je die nalater dat kunt verwijten. En dat zijn de causaliteitstheorieën. Die zie je eigenlijk bijna nooit meer in strafzaken. Maar dat is prachtig juridische kost. Daar kunnen we een keer een college over doen, Wouter. Een andere uitzending.
Ja.
Maar wat hier mooi aan is, aan deze zaak... is dat eigenlijk de rechtbank en ook het hof... of nee, de rechtbank heeft gezegd...
Rechtbank, ja.
Wat er ook van zij van haar nalaten. Het is in de causale keten der gebeurtenissen niet iets... waardoor je het gevolg, het overlijden van Savannah... gewoon door haar ouders gepleegd... kunt toerekenen aan deze vrouw. En dat is eigenlijk in de basis een hele goede beslissing natuurlijk geweest. Want daar begint en start alles mee.
Ja.
Hoe reageerde de cliënt op dat vonnis? Viel er wat van haar af? Ik kan me voorstellen dat er ongeveer een flatgebouw dan van je afvalt.
Ja, heel erg opgelucht en ook blij.
Maar je hebt nog een appeltermijn.
Je hebt nog een appeltermijn. Nou, op een gegeven moment liet de officier al vrij snel weten... nou, de hoger beroep gaan we niet doen. Dus het was ook gewoon echt afgerond. En dan val je in een soort van gat, zeg maar. Omdat je al die jaren...
3 jaar hiermee bezig bent.
Ja, en nooit je bent nooit veilig geweest. Want zij heeft ook gewoon gewerkt in die tijd. En er was altijd, als je thuis komt, staat er een journalist op de hoek of niet. Is iemand achter me? Ik bedoel, moet je voorstellen, dan werkt zij. En dat heeft ze nog steeds. Dan wordt er cursus gegeven. De casus Savannah zit er altijd in. Er is een voor Savannah en een na Savannah.
Ja, want het heeft echt heel veel veranderd. Ook bij jeugdzorg. Absoluut. Procedures zijn anders geworden. Het is echt een waterscheiding. Ja. Hoe voor Savannah of na Savannah. Ja. En jouw cliënt werkt nog steeds bij jeugdzorg, begrijp ik?
Nee, want jeugdzorg bestaat niet meer in die zin.
Ja.
Maar het zit nog wel in de jeugdhulpverlening. Maar nu in dienst van de gemeente.
Ja.
Maar heeft het kunnen oppakken? Ja. Voor zover je daar iets over kunt zeggen.
Maar moeilijk.
Ja,
moeilijk. En ook heel moeilijk gehad.
Ja.
Ja. En ook, maar gewoon daarna komt dan, weet je, als het achter de rug is, zolang je erin zit, zit je in een soort van achtbaan en heb je altijd die adrenaline, want je bent aan het overleven. Net als dat iemand heel erg ziek is en die herstelt weer. En dan komt eigenlijk 2 jaar daarna komt dan pas van, wat is er allemaal gebeurd?
Ja.
Zo.
Ja, het is heel heftig.
En je hebt nog steeds af en toe contact met haar?
Ja, we gaan nog wel koffie drinken of een keertje eten samen. We hebben altijd nog wel mailen of we hebben altijd leuk contact gehouden.
Dankjewel, Brigitte.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Tips kunt u sturen naar napleiten@gmail.com. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.